Hoi, mijn naam is Pepijn Keppel en ik ben schrijver, journalist en columnist. In april verscheen mijn non-fictiedebuut, De Laatste Man, bij uitgeverij Thomas Rapp. Een boek over mijn coming-out in de topsport. Of beter, mijn niet-coming-out in de topsport. Tussen mijn 10 en 20ste speelde ik namelijk profhockey, bij clubs als Hurley en Bloemendaal en regelmatig jeugdinterlands in Oranje. Als ik terugdenk aan die tijd, denk ik vooral aan hoe eenzaam ik was. Ik denk aan de autoritjes naast mijn vader, terwijl ik mijn gespannen kuiten insmeerde met ibuprofenzalf en tijgerbalsem. Ik denk aan de weken die ik met teamgenoten verbleef in hotels. Maar boven alles denk ik aan wie ik was, maar niet kon zijn. In deze podcast ga ik in gesprek met een expert en enkele personages uit het boek, waaronder mijn ouders, vrienden en profhockeyers. Deze aflevering zit ik tegenover gender studies wetenschapper Marijke Nezer. Mijn verhaal is namelijk niet uniek. Als ik met andere LHBTIQ-plussers over hun strijd praat, zijn de parallellen haast ongelooflijk nauwkeurig. Hoe komt dat? Staat mijn verhaal voor iets groters? En waarom lijken de verhalen van LHBTIQ-plussers zo op elkaar? Marijke, ik vind een eer dat je hier vandaag wil zijn. En dat je het ook zo uitvoerig hebt voorbereid, want je hebt het hele boek gelezen voordat je hier aan tafel kwam. En je hebt fragmenten geselecteerd waarin we later gaan luisteren en over gaan hebben wat dat misschien in een bredere context betekent en of we dat vaker zien. Maar voordat we daarover gaan hebben, is misschien goed om aan je te vragen, wat is een gender studies wetenschapper eigenlijk?
Ja, dankjewel voor je aardige introductie. Bij gender studies bestuderen we eigenlijk hoe samenlevingen denken over seksen en gender en daar invulling aan geven. Dus alles wat te maken heeft met mannelijkheid, vrouwelijkheid, alles wat daar buiten, daarboven, daarbinnen bestaat. En ook wat voor consequenties dat heeft in de levens van mensen.
Ja, ongelooflijk eigenlijk. In mijn hoofd deed een gender studies wetenschapper vooral onderzoek naar de LHBTIQ+ gemeenschap. Maar eigenlijk is het dus veel breder. Het gaat ook over tussen seksen echt en ongelijkheid daartussen eigenlijk.
Ja, zeker. Ja. Ik denk ook wel dat dat in het begin, toen het nog vrouwenstudies heette, was dat wel echt ook de hoofdmoot. We weten heel veel over mannen in onze samenleving. Hoe zit het eigenlijk met de vrouwen?
Ja.
Daar begon het mee. En steeds meer komt die diversiteit van wat bestaat er nog meer behalve mannen en vrouwen? En hoe zit het met alle vormen van diversiteit? En ook hoe interacteert genderdiversiteit en seksuele diversiteit met nog andere vormen van diversiteit? Dus etnische diversiteit, handicap, leeftijd, sociale klasse.
Ja. Ja, eigenlijk gaat het dan in de kern misschien wel tussen gewoon verschillen tussen mensen. Of is dat weer te...
Nou, meer in de manier waarop ik het invul, meer in hoe die verschillen worden gemaakt. Dus niet zozeer van wat is het verschil tussen A en B.
Ja.
Maar meer hoe maken wij dat verschil tussen A en B. En zijn die verschillen er wel echt?
Ja.
Maar je kijkt ook naar, in de praktijk maken we dat verschil. En dat heeft consequenties.
Ja.
En dat is natuurlijk wel heel belangrijk om te benoemen.
Ja, absoluut. Ja, nou ja, goed. Ik denk dat we daarmee ook naar het onderwerp van vandaag kunnen, namelijk het boek wat ik heb geschreven. Maar ik denk ook dat je daarin dat ook veel terugvindt. Tenminste, ik heb dat ook ervaren op de manier zoals je nu zegt. Want ja, waarom is een homo anders dan een hetero? En waarom maakt dat uit, hè?
Ja.
In de sport bijvoorbeeld? We splitsen het vandaag op in twee delen. Dat is goed om even van tevoren te zeggen. En die twee delen vallen weer uit elkaar in twee delen. Dus misschien wel eigenlijk in vier. We gaan het eerst hebben over situaties op en rondom het veld. Daarna gaan we steeds persoonlijker. Dus onder andere bij de psycholoog en fragmenten luisteren bij mijn ouders. Mijn coming out eigenlijk bij mijn ouders. Die niet heel gezellig was in eerste instantie. We luisteren dus naar een aantal fragmenten uit het luisterboek. En dat is ingesproken door Rick van der Westerlaken. Marijke, jij hebt een aantal van die fragmenten uitgekozen. We gaan het eerst dus hebben over homofobie. En het eerste fragment speelt zich af op het sportveld.
De training was zwaar, veel zwaarder dan ik gewend was in mijn eigen team of in de Oranje jeugd. Ik werd voorbijgelopen door Teun de Nooier, buitenom, alsof hij een extra paar benen had en ik geen. Soms hoorde ik gelach, na een ongelukkige paas, of als ik een bal niet aannam. Er werd net zo gescholden als bij mijn eigen team, Alleen dan wat minder frequent. Wat een gaybal. Je bent toch geen mietje? Knijp in je stik. Gast, ben je gay of zo? Blijf van me af. Je moet wel heel gay zijn om die bal naast het doel te krijgen. Doe niet zo gay, ouwe. Ik probeerde het niet te horen. Toch stierf er telkens iets. Verman je, sprak ik mezelf toe. Verman je, godverdomme. Als je dit wilt, als je bij de top wilt horen, moet je mannelijker, grootser zijn. Alleen dan is er plek, in de pas, om elkaar lachen.
Marijke, dit fragment wilde je graag bespreken. Het stond eigenlijk bovenaan het lijstje dat je mij toestuurde van fragmenten die je wilde bespreken. Kan je me uitleggen waarom?
Ja, dat is, het fragment raakte mij heel erg, omdat het heel duidelijk laat zien hoe gay tot een scheldwoord is geworden. Dat gebruikt wordt voor alles wat maar negatief is. En dat tegelijkertijd ook verwijst naar een hele groep mensen met een bepaalde seksuele voorkeur. En ik denk dat heel veel mensen het gebruiken zonder die groep mensen te willen beledigen of pijn doen of uit te willen sluiten. Maar de praktijk is natuurlijk wel dat dat gebeurt. En jouw fragment laat heel goed, maakt ook heel goed duidelijk hoe het bij jou binnenkomt. En dat het dus echt daadwerkelijk impact heeft als iemand dat zegt. En ik heb heel veel jongeren gesproken, hetero jongeren, die dit ook doen, dit schelden. En die echt niet, die niet per se homofoob zijn of iets tegen homo's hebben of lesbische meiden, for that matter. Maar die het wel doen.
Ja, en want ik heb door dit schelden altijd het gevoel gehad alsof er tegen mij werd gescholden.
Ja.
Terwijl ik natuurlijk, dat was dan emotioneel gezegd, maar dus als ik het scheid, dan waren er voor mij eigenlijk twee wegen. Enerzijds wist ik rationeel dat ze mij niet bedoelden. Zoals je zelf ook zegt, vaak bedoelen ze het niet echt dat ze, ja, ze hadden gay ook kunnen vervangen door, weet ik veel, theekopje, omdat het hier niet staat. Ja, nee, maar ik bedoel, het had elk ander woord kunnen zijn in zekere zin. Dus het is niet een, ik weet dat ze dat niet bedoelen en toch kiezen ze dan daarvoor. En de consequenties daarvan zijn enorm groot, terwijl zij die niet overzien. En dat ik heb me heel lang afgevraagd. Ik zeg vaak, ik heb veel interviews de afgelopen tijd gegeven ook over het boek. En dan zegt ze, komt dit altijd ter sprake van dat schelden? Van moet dat niet? Hoe bannen we dat nou uit? En is het nou echt zo? Zijn de consequenties nou echt zo groot? En ik heb eigenlijk altijd dan ook een soort tweesprong. Dat ik dan denk, ze bedoelen niet zo. Het heeft wel een groot effect. Anderzijds, toen ik uit de kast kwam, had ik helemaal niet meer het gevoel alsof dat me heel erg raakte. Ik heb heel erg het gevoel alsof het ook voor mij een soort pijn was die heel erg in de kast plaatsvond. Omdat ik dacht dat er geen ruimte voor mij was. Want wat voor soort gesprekken, hoe verlopen die gesprekken dan bijvoorbeeld met zo'n heet, want dat veld waar ik op stond waren ook allemaal, zover ik weet, allemaal hetero jongens. Hoe verlopen dan dat soort gesprekken als jij die hebt met dat schelden met homo? Hoe verloopt zo'n gesprek?
Boah, ja. Dat ik bijvoorbeeld aan zo'n jongere voorleg van, goh, het valt me op hè, als ik met jullie meeloop. Ik heb bijvoorbeeld veel veldwerk gedaan op scholen. Als ik een schooldag meemaak, valt het me op hoe vaak homo, mietje en allerlei varianten daarop gebruikt wordt. Maar waarom doe je dat? En dan komen er echt hele simpele, ja, is toch gewoon, ik vind het gewoon stom wat hij doet, of hij is gewoon een sukkel. Of en waarom gebruik je dan het woord homo? Ja, weet ik veel. Dat is gewoon een scheldwoord. Is gewoon een scheldwoord net zoals sukkel. Ja, weet je, en dan bedoelen ze er verder echt niet echt iets mee.
Nee.
Maar tegelijkertijd is het zo verbonden met de uitsluiting van seksuele minderheden in onze samenleving, dat ook al bedoel je er niks mee, je reproduceert wel die ongelijkheid en die buitensluiting.
Ja.
En ik vind het ook heel opmerkelijk dat jij in dat fragment zegt, verman je. En ook dat is een link die heel duidelijk in de samenleving bestaat tussen homoseksualiteit bij mannen en niet mannelijkheid. En dat maakt het ook dat het bij mannen misschien nog wel meer beladen is dan bij vrouwen of bij jongens nog meer dan bij meisjes. Dat het heel erg, dat het idee bestaat dat een homo is niet mannelijk. En alle positieve ervaringen of positieve kenmerken die worden toegeschreven aan mannelijkheid en aan standaard stereotype mannen, dat heeft een homo niet. Dus wat ik in mijn eigen onderzoek zag, was dat jongeren homoseksualiteit associeerde met slap zijn, geen eigen mening hebben, niet je eigen plan kunnen trekken. Ook fysiek slap. Niet alleen van met alle winden meewaaien, maar ook gewoon fysiek slap zijn. Alle negatieve eigenschappen die juist vooral voor jongens en mannen heel negatief zijn, die werden allemaal toegeschreven aan die homo. Dus het hangt zo met elkaar samen.
Maar hoe is dat ooit, denk je, dan ontstaan? Want dat beeld van een homo altijd de zwakkere is in de samenleving. Hoe komt dat? Heb je daar een idee over? Hoe dat dan, waarom dat nou tot een homo wordt gerekend? Want ik heb dus ook het idee dat dat homo en topsport daarom ook bijna niet te verenigen zijn. Omdat een mannelijke topsporter wordt gezien als krachtig en, weet je, fanatiek. En die wil alleen maar winnen. En die gaat door met bebloede knieën. En als hij zijn hand breekt, dan gaat hij door. Weet je, dat beeld.
Ja. Wat ik vooral onderzoek is hoe dat steeds maar blijft bestaan.
Ja.
En wat je ziet is dat mannelijkheid en heteroseksualiteit zijn heel erg aan elkaar gekoppeld. Het veroveren, het idee van de jongen, de man als jager.
Ja.
Die moet een meisje of een vrouw veroveren.
Ik vind bijvoorbeeld ook vaak dat als ik het dan even weer terughaal naar het sportveld, dan heb ik dus ook het gevoel vaak dat mijn coaches bijvoorbeeld nooit aan mij hebben gevraagd, als ik geen vriendinnetje of vriendje had, dat ze dan aan mij vroegen, hey, heb jij al een vriendinnetje, weet je wel? Waardoor dus ook eigenlijk heel erg dat impliciete naar voren komt van, ja, je hoort een vriendin te hebben, weet je wel? Waardoor het voor mij ook zo was, ook blijkbaar is het ook niet, is er geen ruimte om een vriendje te hebben.
Ja, ja. En wat jij zegt, die vragen, heb je al een vriendinnetje, is zo. Je schrijft in je boek ook dat jouw grootouders, geloof ik, voor jou al helemaal zo'n toekomst hadden met een vrouw en kinderen. En jij moet een naam doorgeven. De naam doorgeven is ook zo'n super achterhaald concept, want het zit totaal nergens bij pas. Maar dat zijn allemaal inderdaad dingen die jou in een bepaalde richting duwen.
Ja, maar dat is wel voor mij, dus dat mijn grootouders zeiden van je moet wel de naam doorgeven. Dat is voor mij best wel lang bepalend geweest. Want dat ik dacht van, blijkbaar stopt het dan de bloedlijn of wat dan ook. Weet je wel, van dat niet kan. En dat vond ik echt op de een of andere manier zo'n hels idee. Dat ik dan mijn grootouders zou opzadelen met het niet voortbestaan van de familienaam. Dat ik dat al heel erg moeilijk vond eigenlijk.
Ja.
Ik geef tegenwoordig best wel veel lezingen bij hockeyclubs en zo. En bij sportverenigingen en ook bij bedrijven. Maar voornamelijk het liefst bij sportverenigingen. En het liefst ook aan trainers en kinderen. Omdat ik daar geloof dat er nog wat te veranderen valt. Maar je hebt, daar sprak ik, zei ik gisteren hetzelfde. Van ja, dat je dus niet vraagt aan een kind van of je op mannen of je al een vriendinnetje hebt, maar dat je vraagt, hey, heb je al verkering bijvoorbeeld? Ja. Heb je verkering of niet? Of weet ik veel.
Ja,
niet
ben je
een
verliefd?
Open vraag.
Heb je een partner?
Ja, precies.
Ja.
Toen zeiden ze van, ja, daar hebben we eigenlijk nooit over nagedacht. En ik denk dat dat ook een soort van, alsof we nog heel erg aan het begin zijn of zo, nog steeds. Terwijl jij het al zo lang bestudeert, heb ik het idee alsof we nog steeds heel erg aan het begin staan. Want ik heb ook training gegeven aan jeugdteams. Nou, ik geloof best dat ik ook wel eens heb gevraagd van, heb je al een vriendinnetje aan iemand? Terwijl ik zelf op mannen val. Dus zo aan het begin staan we dan
als
blijkbaar nog.
Ja, ik doe er al lang onderzoek naar. En alle mensen voor mij natuurlijk nog veel langer.
Ja.
Het tijdschrift voor gender studies bestaat al 40 jaar bijvoorbeeld. De universiteiten zijn ook in de jaren 80 begonnen met gender studies. Dus we zijn al heel lang bezig. Maar en activisten zijn natuurlijk nog langer al bezig.
Absoluut,
hè? De feministen en de LHBTQI-activisten. QI+. Maar voordat dat echt doorcijpelt in de hele maatschappij. En het is zo hardnekkig diep verankerd.
Ja.
Dus alle films die we zien, alle series, alle reclames. Alles is heteronormatief en cisgender normatief. Dus je wordt geboren, iemand plakt een labeltje op jou, jongen of meisje, en dat ben je.
Ja.
En dat blijf je.
Ja.
Het zit overal in. Je kunt nog geen stofzuiger online bestellen, of je moet aangeven of je een man of een vrouw bent.
Ja.
We hebben natuurlijk ook, en het moet allemaal ook nog verankerd raken in, niet alleen in de cultuur, maar ook in alle regels en structuren en er zijn mensen ongelooflijk hard aan het knokken nu om een X in hun paspoort te mogen in plaats van een M of een V.
Ja.
Dat kost allemaal heel veel tijd. En culturele ideeën zijn gewoon heel moeilijk te veranderen. Het lukt wel, maar het kost tijd.
Ja, ik vind namelijk ook wel, wat ik ook merk, is dat ik het... Je hebt nu een serie die heel populair is. Heartstopper heet het, geloof ik, of zo. Het is een boekenserie. En het is er voor jongeren. En het gaat over, ja, eigenlijk waarin het genormaliseerd is... dat mensen niet hetero zijn. Dat is eigenlijk wat daar gebeurt. En speelt ze volgens mij af op een high school. Zo'n high school-achtig verhaal. Enerzijds ben ik dan heel blij dat het bestaat. En dat dus jongeren dit zien en dat ze het normaal vinden. Anderzijds vind ik dus heel moeilijk dat er op die manier aandacht aan wordt gegeven. Snap je dat? Dus dat ik denk van, het is juist goed als er geen aandacht aan wordt gegeven. En dat het gewoon normaal is. Nog steeds wordt het, nou, mijn boek ook, wordt bijzonder gevonden. Omdat het over een homo gaat. Snap je? Als ik gewoon een boek had gemaakt over mijn tijd in de hockeywereld. Had niemand interessant gevonden. Dus snap je? Dat is best een, ik vind dat gegeven best wel moeilijk op de een of andere manier. Zie je daar dat we wel iets opschuiven? Of in de manier waarop we dan met elkaar omgaan. En dat wegzetten als bijzonder of apart?
Ja, ik denk dat het een tussenstap is. Die serie die je noemt staat op mijn lijstje, maar ik heb hem nog niet gekeken. Dus ik weet
ook niet
precies
hoor.
Hoe het daarin uitpakt. Maar ik denk dat het een tussenstapje is dat minderheden eerst heel zichtbaar moeten worden als minderheid. Dat de meerderheidsgroepen hun verhalen moeten leren kennen en hun ervaringen moeten leren begrijpen. En dat je pas dan toe kunt naar een wereld waarin het gewoon niet meer uitmaakt. Maar je kunt die stap niet overslaan, want als je nu zegt het maakt allemaal niet uit... dan blijft die heteronorm die we heel duidelijk hebben. Dan blijven we vragen, heb je een vriendinnetje? Iemand moet eerst zeggen, hey, ik heb misschien wel een vriendje... of ik heb misschien wel een non-binaire partner. En dan pas kunnen we toe naar een wereld van... het maakt niet uit, heb je al een partner?
Mm-hmm.
Ik herken wat jij zegt. En ik denk wel dat ik een verschuiving zie. Hoewel ik moet zeggen dat ik hem niet systematisch heb onderzocht... Maar ik zie hem terug in bijvoorbeeld reclames voor matrassen of bedden. Waarin je drie koppels ziet en één zo'n koppel zijn twee vrouwen of twee mensen die er als vrouw uitzien. En dan denk je, kijk, dit is er wordt geen punt van gemaakt. Het is geen ding. Ze zijn er gewoon.
Ja. Terwijl natuurlijk, ik geloof Suit Supply nog een aantal jaar geleden een reclame had. Waarbij er twee mannen volgens mij enigszins erotisch met elkaar in bushokjes op een poster stonden. Waar heel veel gedoe over was. Dat is helemaal niet zo lang geleden.
Nee, emancipatie komt met backlash. Ja. Altijd. Vrouwen die vechten voor hun rechten krijgen seksisme over zich heen. De LHBTQI community, plus community die voor hun rechten vecht, krijgt heteronormativiteit en transfobie over zich heen. De zwarte mensen en mensen van kleur die strijden voor gelijkheid, die krijgen racisme over zich heen. Elke emancipatiebeweging komt met tegenwerking vanuit de meerderheidsgroep. Dat is altijd zo.
Okay.
Dus het zal altijd nare reacties oproepen. En we moeten ons blijven verzetten, denk ik, als we willen dat iedereen mee mag doen.
Ja.
Er zijn ook gewoon mensen die echt serieus vinden dat bepaalde groepen mensen niet mee mogen doen.
Ja.
Ik zal me daar altijd tegen blijven verzetten. Ik vind het echt een bizar idee om te denken dat sommige mensen boven andere mensen staan.
Dan krijg je gewoon eerst en tweede rangs burgerschap.
Ja.
Dat lijkt me niet de bedoeling.
Nee, mij ook niet. Nee.
Nee. Maar ik denk dat voor mij wel had geholpen op het moment dat er rolmodellen waren geweest. En daar heb je ook een fragment over geselecteerd. Fragment uit het boek. Want ik denk... Dat wel voor mij, dat het echt een verschil had gemaakt met dat er iemand anders al was. Daar gaan we nu naar luisteren.
Ik pakte mijn telefoon die aan het voeteneind op de rand lag. En downloadde een dating app. Mannen, vrouwen of allebei. Het zweet brak me uit. Even op de badrand zitten. Mannen. Ik begon te swipen. Er kwamen allemaal jongens voorbij, zoals ik. Jong. Onzeker, ook op zoek naar wie ze werkelijk waren. Op tv zag ik alleen mannen als Gerard Joling of Gordon voorbij komen. Met humor, maar overdreven, venijnig en een tikkeltje vrouwelijk. Mannen tegen wie ik een aversie had. Onderdeel van een groep waar ik mezelf niet aan kon spiegelen of toe wilde verhouden.
Ja, Marijke, hoe luister je daarnaar?
Oh ja, dit is zo ongelooflijk herkenbaar. Dit heb ik zo van zoveel jongeren gehoord uit de LHBTQI+ community. Die zeggen, ik had een heel stereotype beeld van, bijvoorbeeld homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, mannen of transvrouwen of non-binaire mensen. Nou ja, dat begint nu pas een beetje nieuw te komen. En die zeggen, ik zag alleen dat stereotype beeld en dat was ik niet. Dus ik kon dat niet zijn voor mijn gevoel. Precies wat jij zegt. Dus ik luister hiernaar met heel veel herkenning. En denk, hier lopen echt heel veel jongeren tegenaan.
Ja.
Dat ze geen rolmodellen zien. Kijk, als jij cisgender hetero bent, dan heb je zoveel keuze uit hoe je kunt zijn en wie je kunt zijn en wat voor leven je kunt hebben. Je kunt elk boek openslaan, elke film kijken, elke serie bingen. En altijd heb je keuze uit 600 verschillende type mensen, minstens. Terwijl als je dus bijvoorbeeld in jouw geval gay bent, kun je kiezen uit Gerard Joling of Gordon. En that's it.
Dat was in mijn jeugd hoor. Nu zijn er natuurlijk
gelukkig
al iets meer
is
mensen.
Daar, ja. Godzijdank is daar verbetering in gekomen. Dat wordt steeds beter. En ook met heel veel dank aan het internet en de sociale media. Wat natuurlijk de laatste tijd heel erg veel soelaas biedt. Maar dit heb ik wel veel gehoord.
Ja. Ja. Ik denk dus dat het voor mij echt een verschil had gemaakt. Wat voor rol speelt een rolmodel voor jongeren in de kast? Wat betekent een rolmodel voor iemand?
Ja, eigenlijk precies wat jij zegt. Het kan echt heel veel betekenen. Ik denk overigens dat jij nog steeds zo'n rolmodel bent. Ook al hockey je niet meer.
Laten we het hopen.
Ja, ik denk het wel. Want je bent nog steeds die hockeyer.
Helaas.
Ook al hockey je niet meer.
Helaas, vind ik zelf een nadeel.
Maar oké, dat kan. Maar het voordeel daarvan is dat je nog steeds als rolmodel kunt fungeren.
Ja.
En ik hoor echt van alle jongeren dat zodra zij eenmaal rolmodellen hebben gevonden, dat ze licht aan het eind van de tunnel hebben gevonden. Ik weet nog heel goed het gesprek wat ik had met een lesbisch meisje. En die voelde zich ook als enige op de wereld lesbisch. Er was echt niemand zoals zij. En toen op een gegeven moment ging zij steeds meer op YouTube. En dan vond ze leuke filmpjes. Onder andere van Brian en Chrissy. En zij zei tegen mij, opeens zie ik een lesbisch stel. En het zijn leuke mensen. Ze zijn vrolijk. Ze maken grapjes. Ze hebben een ontzettend leuk leven. Ze zijn succesvol. En opeens opent zich voor mij een weg. Hey, ik kan lesbisch zijn en een leuk leven hebben.
Ja.
Maar moet je nagaan, dat idee had zij daarvoor dus niet. En zo'n rolmodel kan echt een lichtpuntje zijn. En dat hoor ik veel van jongeren die aan het ontdekken gaan van, goh, ik voel mij niet helemaal lekker bij de hokjes die ik krijg opgelegd. Maar wat dan wel? En daar heb je rolmodellen voor nodig. Om je een voorstelling te kunnen maken voor wie je kan zijn en hoe je leven eruit kan zien. Als je niet in het normatieve hokje past.
Ja, ja. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met een aantal jongens met wie ik op maandagavond hockey. Dat is een groep van 120 mannen die samen homo-mannen, of in elk geval niet hetero-mannen, maar volgens mij is 99% homo. En soms er zit ook een enkele verdwaalde hetero tussen. Met wie we op de maandagavond dan hockeyen als je wil. Dat is in Amsterdam. Maar daarover meer in de volgende aflevering. Maar dat ik zelfs daarbij dacht van de eerste keer dat ik daar naartoe ging. Van, wat ga ik hier aantreffen? Douchen ze dan allemaal samen na afloop? Gewoon omdat ik dat niet, gewoon totaal geen enkele voorstelling bij kon maken. Omdat het zelfs voor mij, voor iemand die er een boek over maakt, soms moeilijk is dat door gebrek aan rolmodellen ik niet zie hoe ik me moet verhouden in zo'n groep met andere homo's of in een klaslokaal waarin iedereen niet hetero is. Dat denk ik af en toe van, wow, dat is heel, heel erg bijna, ja, een soort voel ik me bijna oncomfortabel, omdat ik dat gewoon zo heb meegekregen op dat sportveld, dat het niet normaal is om anders te zijn, snap je?
En dat daar komt dan misschien ook je zorg vandaan dat je denkt, het is niet normaal dat al die jongeren hierover na aan het denken zijn. Dat kan niet.
Ja, precies.
Zo omdat diep zit het
idee.
Ja,
omdat ik dus dacht van, oh, ik ben de enige en dit kan niet bestaan. En dan opeens kom je ergens en is iedereen dat. Denk je, hoe kan dat? Denk je dan, weet je wel? Het is gewoon zo, staat zo ver af van hoe ik het heb ervaren. Zo eenzaam. En daar zie ik een collectief en denk ik, hoe kan dat?
Hoe kan dit? En nou denk ik ook wel dat door inderdaad jouw conditionering in die hockeywereld, waar het juist compleet tegenovergestelde was, heb je ook al heel snel het idee van, wow, iedereen hier. Terwijl als je echt even gaat tellen, dan denk ik dat het wel meevalt.
Ja, ik ga
er binnenkort. En zo niet, prima, heel fijn.
Ja, heel fijn. Ja, nee, daar heb je gelijk in. Ik ben er hartstikke blij mee ook dat iedereen zichzelf durft te zijn. Dat is hartstikke fijn. Dat is een heel positieve ontwikkeling.
Ja, absoluut.
Maar ik moet zeggen, ik ga er zelf binnenkort ook weer voor naar de psycholoog. Ik ben heel lang niet bij de psycholoog geweest. In mijn boek beschrijf ik onder andere een aantal sessies met die psychologen die ik heb gehad en met die levenscoach. Maar je wilde heel graag luisteren naar de eerste keer dat ik aan tafel kom. Bij de psycholoog.
Ja.
Daar gaan we nu even naar luisteren.
Wat doet een jongen van 14 bij de psycholoog? Vroeg Paul. Weet ik niet. Ik wist het antwoord op die vraag donders goed, maar kon het niet formuleren. Waarom heb je die afspraak dan gemaakt? En met spoed, stond zelfs als notitie in mijn agenda. Ik zweeg. Goed, laten we bij het begin beginnen. Wat doe je precies voor sport? Ik hockey. Wat gaaf, bij welke club? Bij Hurley. Dat is hier vlakbij toch, in het Amsterdamse bos? Ik knikte. En bij het Nederlands jeugdelftal. Zijn ogen werden groter. Trainen jullie daar ook met Oranje? In het bos? Nee, we trainen in Zeist. Hij haalde een rode Moleskine uit zijn handtas, trok het elastiek los en bladerde tot hij een lege pagina vond. Wat is je droom, Pepijn? Je doel? Ik wil naar de Olympische Spelen. Daar droomt elke sporter van. Wat maakt jouw droom anders dan die van alle anderen? Ik wil er alles voor doen. Alles? Ja. Zoals? Ik ga vroeg naar bed, eet gezond, drink of bloon niet. Zit nu zelfs hier. Zelfs hier. Zit je hier met tegenzin? Nee, niet met tegenzin. Ik las in een boek dat je geest belangrijker is voor je prestatie dan het lichaam. En nu zit ik hier. Het viel even stil. Hij krabbelde wat in zijn notitieboekje. Wil je wat drinken? Water, koffie, thee? Water, lekker. Zeker geen koffie of thee? Nee, water is goed. Koffie dronk ik niet. Dat dreef vocht af. Ik zag al voor me hoe mijn kuitspieren zouden uitdrogen en langzaamaan steeds speziger zouden worden. Tot je mijn spieren direct onder mijn huid kon zien liggen, de vezels kon tellen. Het deed denken aan een poot Iberico uit een Spaanse speciaalzaak. Misschien zag Paul al dat ik hier om een andere reden zat. Een reden die ik hem nog niet kon vertellen.
Ja, een reden die ik hem nog niet kon vertellen. En ook nooit vertel. In het boek. Waarom wilde je dit zo graag laten horen?
Oh, dat heeft heel veel verschillende redenen.
Begin bij het begin.
Een van de redenen is dat ik jou de vraag nog eens een keer wilde stellen en vragen wat het antwoord is.
Ja.
Waarom?
Waarom ik het niet heb verteld?
Nou, nee, waarom je naar de psycholoog ging.
Oh, waarom ik naar de psycholoog
ging. Wat had je gewild? Wat had je gehoopt? Waar had je behoefte aan?
Ik denk dat... Ik vind het best een moeilijke vraag. Omdat het... Ik had op een gegeven moment dat ik het gevoel had dat ik niet... Ik kreeg in het begin heel veel kramp op een gegeven moment op het veld. Dus dat was toen ik een jaar of 12, 13 was of zo. En dat was niet omdat ik niet fit was. Want ik was net zo fit als de rest. We werden continu gemonitord. Dus ik wist dat ik fit was. Maar telkens als ik dan op het veld stond en het er echt om ging, dan lukte het niet. Of dan was er spanning of... En soms speelde ik wel heel goed, dus kwam ik wel in een soort flow situatie terecht, zoals ze dat dan noemen. Maar ik begreep niet zo goed waarom ik steeds met die kramp zat. Dus ik kocht een boekje, Sportgek, dat googelde ik en dan vond ik dat. En dat was van Edith Rosenboom of zo. Ik zal het nog even in de show notes laten zetten, maar Sportgek heet dat. En dat boek gaat dus over het mentale deel van de sporter. En daarin las ik iets over flow, dus wat ik graag wilde ervaren en wat me dus niet altijd lukte. En daar stond eigenlijk hoe liever je in flow wil komen, of hoe meer je daaraan denkt, hoe minder kans dat lukt. En toen dacht ik, oké, misschien is dit dan een oplossing. Als ik nou begrijp hoe dit werkt, dat ik niet meer met die kuiten zat, met die spanning zat. Maar tegelijkertijd merkte ik natuurlijk ook dat er andere redenen waren waarom ik niet in die flow kwam. Namelijk omdat ik het gevoel had dat ik buiten de groep stond, bezig was met andere dingen op het veld. Dat ik het gevoel had dat als er werd gescholden, ja, dat ik uit het veld geslagen was. Al was het maar kort in het begin. En dat ik me gewoon geen onderdeel voelde en van die groep. En ik zat van, ja, hoe moet dat dan als ik naar die Olympische Spelen toe wil en ik sta hier, maar ik merk dat dit niet mijn plek is. Hoe moet ik daar dan eigenlijk mee omgaan? Ik heb het ook geschreven zoals ik het me herinner als 12, 13-jarige. Dus ik denk dat je daar ook heel erg wel ziet dat ik dan daar kom en eigenlijk misschien ook oprecht niet wist waarom ik daar daadwerkelijk was. Anders dan dat ik gewoon een betere sporter wilde zijn. En ik denk dat ik er eigenlijk in die gesprekken later met de psycholoog steeds verder ook nog meer achterkom wat de werkelijke onderliggende reden is. Want ik denk dat ik het wel... Ik wist toen wel dat ik op mannen viel, maar ik was er gewoon niet structureel mee bezig. Dus het was toen nog een soort van beginnend. Eigenlijk is de tijd dat ik in Oranje... Toen was ik volgens mij 14 dat ik echt in voor Oranje werd geselecteerd. En op mijn 12e zat ik dan in het regionale team, het districtsteam. En dat is eigenlijk het eerste moment dat je echt kennis maakt met topsport. Dus ik had toen het... En dus ook heel erg een soort vijandige cultuur waarin... Het niet meer gaat over of je als team wint, maar of je als individu goed genoeg presteert om mee te gaan naar een toernooi. Of om een basisplek te krijgen. Dan verandert sport heel erg. Dus ik denk ook dat dat me heel erg tegenstond. Van hoe hou je nou staande in een teamsport die eigenlijk niets anders gaat dan over het individu. Want dan had ik beter kunnen gaan wielrennen of zo. Want dan is gewoon mijn prestatie, ja, de prestatie, mijn prestatie. Ja. En nu kan het zo zijn dat ik hartstikke goed speel, maar niet wordt uitgekozen. Omdat de bondscoach mij niet ziet zitten of zo. Ja, ik weet niet. Ik vond gewoon die hele cocktail denk ik heel moeilijk te begrijpen. Van die kramp en een plek winnen in een teamsport die individueel blijkt te zijn. En dan ook nog dat ik dacht, ik ben hier niet op mijn plek. En
ja.
Ik denk dat dat eigenlijk de eerste keer de reden was dat ik daar naartoe ging. Ja.
En die marginalisering speelde daar dus echt een hele grote rol in vanwege jouw seksualiteit.
Ik denk dat dat een... dat is dus heel moeilijk, omdat je iets schrijft met terugwerkende kracht. Ja. Dus nu zou ik zeggen ja.
Ja.
Ik denk dat ik toen daar minder bewust van was. Ik denk wel dat ik wist toen het wel echt en ik zat er continu mee, want ik dacht van hoe moet ik... Ik merkte ook heel erg dat juist het douchen met teamgenoten en zo, ik ook... gewoon dat ik daar vaker aan terugdacht bijvoorbeeld. Of dat ik de spits van de tegenpartij aantrekkelijk vond en die dan later nog ging opzoeken op sociale media of zo.
Ja.
Dus het heeft wel degelijk een grote rol gespeeld.
Had je gewild dat die psycholoog daar rechtstreeks naar had gevraagd?
Ja, ik zit altijd met die vraag. Wat had hij dan moeten vragen, denk ik dan? Want dat vind ik een hele... Er wordt ook vaak aan mij gevraagd. Van, had je dan gewild dat iemand het aan je gevraagd had? Of het nou je ouders zijn of de psycholoog? Mm-hmm. Maar... Ik denk achteraf zou ik zeggen ja, maar ik weet op dat moment nee.
Nee. Had je geen eerlijk antwoord opgegeven? Of?
Ik denk dat ik totaal rood was aangelopen. Dat ik het zou ontkennen. Dit vraagstuk vind ik misschien wat het meest moeilijke vraagstuk wat er is. Moet iemand in de nabije omgeving aan iemand vragen of iemand homo is of niet? Zeg maar, of niet hetero. Ik geef wel vaak als advies om het in de gesprekken die ik nu vaak voer, om het wel te doen. Met als reden dat ik... denk dat het ook iemand in het begin misschien een soort shock geeft. Maar uiteindelijk wel ook het gevoel van ruimte geeft dat dat gesprek gevoerd kan worden. Mijn ouders hebben dus ook nooit echt gezien. Mijn moeder heeft het wel eens over nagedacht. Mijn vader, toen ik uit de kast kwam, had er gewoon echt nog nooit over nagedacht dat ik misschien niet hetero zou zijn. Voordat we het daarover hebben, gaan we luisteren naar een fragment waarin we ook in de vorige aflevering ongeveer naar hebben geluisterd, waarin ik uit de kast, ja, niet echt uit de kast, maar een soort van aanleiding wat uiteindelijk tot mijn coming out heeft geleid, gaan luisteren.
Godverdomme, als je nou gewoon een keer uit de kast komt, schreeuwde mijn vader plots. Ik verstarde, werd licht in mijn hoofd. Het bloed raasde door mijn aderen. Ik voelde me opgejaagd. Ik zag mijn moeder, hoe ze de mok losliet en haar hand in haar schoot liet glijden. Had hij het al die tijd geweten? Gevoeld? En was dit dan het juiste moment om daarover te beginnen? In een ruzie over klein huiselijk leed? Over een onderwerp dat we ons jaren later, nu, niet meer zouden kunnen herinneren? Mijn vader draaide zich om, van het aanrecht naar de tafel, keek naar mij. Hij maakte een wegwerpgebaar, van rechts naar links. Ik gaf er gehoor aan. Van tafel, naar de deur, de hal, de trap, de overloop, de zoldertrap, naar mijn kamer. Kom terug, werd me nog nageroepen, toen ik de trap oprende. 3 treden per stap. Ik kwam niet terug. De oplichtende glow in de darkster aan het plafond van mijn slaapkamer gaven groen licht. Dat verdween toen ik mijn bureaulamp aandeed. Ik pakte mijn studieboeken. Er moest nog huiswerk worden gemaakt. Alleen in het weekend had ik daar tijd voor. Ik las. Ik las. Een zin. Opnieuw. Opnieuw. Ik nam niets in me op. Mijn hoofd gaf geen betekenis aan de woorden. Stappen op de trap. Getrippel, geen gestamp. Een zachte landing. Mijn moeder, wist ik, al voordat ze mijn kamer binnenkwam. Pep, gaat het? Ik zat achter mijn bureau, tussen medailles in 3 kleuren en mijn ingelijste wedstrijdshirt dat ik droeg tijdens het EK in Wenen. Ik slikte een paar keer. Jawel. Op meer antwoord hadden mijn ouders het recht even niet.
Hoe luister jij hiernaar?
Het blijft altijd moeilijk om te horen hoe ingewikkeld het voelt om niet in de norm te vallen. Zelfs bij mensen die zo dicht bij je staan en voor je zorgen in principe. En de afstand die dat creëert. Dat, tenminste, ik voel als lezer die afstand. Terwijl je ouders in principe goede bedoelingen lijken te hebben.
Ja, daar ga ik even vanuit.
Ja. Nee, dat geldt natuurlijk niet voor alle ouders. Het maakte mij wel benieuwd. Ook die laatste zin van mijn ouders hadden even op meer het recht niet. Wat ging er in jouw hoofd om of zo?
Ja, ik denk dat ik me gewoon heel erg betrapt voelde. En ik dacht ook, oké, ik weet gewoon een enorme error in mijn kop. Dat is eigenlijk hoe ik het best kan omschrijven. Gewoon dat ik niet zo goed wist wat ik moest zeggen en wat ik wilde zeggen en wat ik niet wilde zeggen. Want ik weet dat naar aanloop van dit moment had ik echt al weken lang dat ik 's avonds voor de spiegel stond en dacht van zeg het nou tegen jezelf, zeg het tegen jezelf. En dat ik echt bezig was om, ik vond dat ik het eerst tegen mezelf moest kunnen zeggen. Want ik dacht straks zit ik daar bij mijn ouders of bij wie dan ook en dat ik dan zeg ik ben homo, maar zelf nooit. Ja, dat ik het niet eens tegen mezelf heb kunnen zeggen. Dus ik zat toen al heel erg in dit proces. En het was ook het moment dat ik al een beetje aan het experimenteren was. Dat ik me daarvoor openstelde in elk geval. Dat ik voor het eerst een date had met een jongen en zo. Ik denk dat ik me gewoon heel betrapt voelde. En tegelijkertijd nog niet klaar voor was. En ik weet niet. Ik vind het ook moeilijk. Ik vind het een heel moeilijk fragment. Omdat in mijn hoofd was het niet een. Is het nooit zo geweest dat ik voelde me toen echt aangevallen, zeg maar. Dus daarom had ik zoiets van, we doen niet, ik ga hier weg en we hebben het er niet over, blijf weg. En ik vond het ook wel heel fijn dat mijn moeder toen wel naar boven kwam. Maar ik weet ook wel dat ik toen dus niet uit de kast durfde te komen. Dus ik zeg dan iets verderop in het boek dat ik dan, ik kom eerst uit de kast als biseksueel. Omdat ik dan denk dat mijn ouders onder andere nog, ja, dat ze misschien kinderen nog kunnen krijgen. Dat die kleinkinddroom niet meteen weg is. Ja, ik weet het niet zo goed. Ik denk dat het gewoon heel erg op. Je eigenlijk ging gewoon alle deuren dicht, zeg maar. Weet je wel, de sluizen, alles dicht. En dan gewoon ook, ja, dan hebben ze gewoon het recht er niet op, omdat ze me zo in het zo treffen op de plek waar het me niet, waar ik juist zo, waar alle moeite bijeen kwam.
Ja. Wat je ook natuurlijk vaak ziet, is dat een gesprek over seksualiteit thuis is niet per se het gesprek van we gaan er nu eens even voor zitten. Maar dat zijn ook de kleine opmerkingen die gemaakt worden. De kleine vragen die gesteld worden. De reacties op dingen die je op tv ziet misschien wel.
Ik denk dat mijn vader. Ik weet wel dat mijn ouders bijvoorbeeld, dus Gerard Joling en Gordon, echt wel heel erg. Dat het werd dan wel gezegd van wat een nicht, weet je wel zo. Ja, of misschien niet in die woorden, maar in mijn hoofd dat soort woorden. Dat vond ik wel moeilijk. En ik weet ook wel dat het. Kijk, mijn ouders hadden wel homoseksuele vrienden. En ik weet dat de vrienden met wie ze in hun jeugd omgingen, hun beste vrienden was een homostijl, weet je wel. Dus het is wel dat ik weet dat ze heel erg ervoor open stonden. Alleen, ik dacht altijd als die homo's bij ons langskwamen. Van, oh, maar dat wil ik echt niet zijn. Weet je wel, dat is vies, dacht ik altijd. Dus zo, en dat komt dus, denk ik, dat komt niet door mijn ouders. Want die hadden gewoon, die kwamen regelmatig langs, kwamen bij ons eten. Ja, tenminste, ik denk dan van ja, er waren voorbeelden, weet je wel. Er waren rolmodellen in dat opzicht. Maar ik wilde niet ook niet als zo zijn als zij waren of zijn. Snap je? Dus op die manier. En dat vond ik denk ik, dat ik mezelf ook niet daarin zag. Ja, dat is dus zo, dat ik dat vind ik nog misschien wel het kromste. Dat ik het idee heb dat mijn ouders eigenlijk best wel hier best ontvankelijk waren en nog steeds zijn. En ik bedoel, we hebben het juist thuis best wel veel over seks en geaardheid en Dat is gewoon best wel een onderwerp dat in ons gezin speelt. En waarbij we ons soms hardop afvragen of mijn vader niet homo is. Wat een beetje een grapje is. Maar omdat hij ook wat vrouwelijke trekken heeft. En dan dat zie je dus. Het is dus heel open en tegelijkertijd heel heteronormatief.
Ik wou net zeggen, dat is natuurlijk wel. Ja, dat is wel heel duidelijk een bepaald type grapje dit.
Dat is best wel een gekke situatie. Dit is dus wel bespreekbaar, maar wel heel heteronormatief.
Op een heteronormatieve manier, ja.
Ja, want als ze dan langskwamen, die vrienden van mijn ouders, was het ook wel, die homo's komen langs. Snap je? Niet, dat zeiden mijn ouders dan niet, maar dat zeiden mijn zusje en ik dan bijvoorbeeld.
Ja, en werd ook niet gecorrigeerd.
Nee. Ja, want dat was toch zo. Ja, weet je, dus het is dat, maar dat zo een. Dus het was wel in de buurt, maar ook heel ver weg of zo. Het leek in niets op wat ik wilde zijn of wat ik was.
Ja.
En dat daardoor, misschien juist zo omdat het zo dichtbij was, dat ik dat nog minder wilde zijn, snap je? Dus omdat het gewoon het voorbeeld zo slecht was voor mij. Dat ik dacht van, dat wil ik echt niet.
Ja. Ook omdat dus dat koppel gereduceerd wordt tot een homokoppel. In plaats van een koppel van twee mensen die van alles hebben en doen. En het zijn twee mannen.
Ja. Dat dus
wordt zo groot dan.
Ja. Ja, en ik dacht ook, dit zijn kindergedachten hoor, die ik nu uitspreek. Maar ook van dat ik dacht, maar kijk ze niet naar mij. Weet je wel, dat soort dingen. Omdat dat dus als kind helemaal, kan je nagaan hoe slecht je daar dus als kind dan. Terwijl mijn ouders dus best wel open waren over dat soort dingen. Ook al was het vrij toch wel heel heteronormatief. Is dat nu dus helemaal niet meer het geval. Mm-hmm. Het is nu heel anders. Dus het zijn nu net vrienden van mij. Dus dat is echt niet een...
kunnen leren gelukkig.
Ja. Dus dat is helemaal niet meer het geval. Maar dat ik wel dacht van... maar ik wil echt niet zo zijn. Dat ik dan uiteindelijk met een man en een hondje... zo'n klein hondje.
Een stereotype hondje.
Ik weet niet. Dacht ik, dat wil ik echt niet. Maar ik denk dat die... Ik denk dus dat mijn ouders dus best wel de ruimte hebben geboden. En tegelijkertijd... Ik had vaak het gevoel, zoals als het vroeg zo van... Pep, val je dan niet op mannen? Of je mag ook een vriendje kan natuurlijk ook... Dat ze dat dan ook bijna als een soort van bonuskaart of zo. Snap je wat ik bedoel? Zo van, je kan ook, kan maar ook. Liever niet. Weet je wel zo.
Ja. Een beetje zoals bij seksuele voorlichting van... we hebben ook nog de homo's en nu gaan we weer even naar het gewone programma.
Ja, zo'n beetje. Zo van, ja, maar ja, ik denk dat dat ook heel beschermend is hoor van ouders. Omdat je eigenlijk je kind niet in die hoek wil duwen. En tegelijkertijd wil je ze misschien juist die volledige vrijheid geven. Maar ja, het is wel een soort van, misschien... Ja, ik weet niet. Het is zo moeilijk, omdat ouders willen natuurlijk het beste voor een kind. En die zijn hartstikke blij en gelukkig dat ze zien dat het nu goed met mij gaat. En dat we een heel andere... We hebben niet echt meer een ouder-kindrelatie. We hebben een heel vriendschappelijke relatie naar elkaar toe. Heel gelijkwaardig. Dus er is helemaal niet een zo van... moet ik even aan mijn vader vragen of even aan mijn moeder vragen? Nee, het is gewoon gelijk. Ik denk dat dat nu heel erg natuurlijk is. Maar op dat moment dat je als kind opgroeit, dat het gewoon best wel moeilijk is. Omdat je ouders je dus op een bepaalde manier in een hoek duwen waarvan je helemaal niet... Ja, je past daar eigenlijk niet. En dan zeggen ze, er zijn ook nog homo's. Maar als je die dan ziet, dan denk je, nee.
Nee.
Ja,
zie je ook hoe alles samenhangt. Het gebrek aan rolmodellen, de heteronormativiteit in de bredere samenleving en de homofobie. Jij noemde net nog iets wat me ook eventjes inderdaad weer aan het denken zette. Van die coaches die corrigeerden ook niks.
Nee.
En dat is natuurlijk ook een enorm groot probleem in onze samenleving. Dat we elkaar niet aanspreken op problematisch gedrag en problematische uitspraken.
Maar ook wel, om een voorbeeld hierin te noemen. Ik was op een gegeven moment dus uit de kast. En toen was mijn coach. Ik speelde toen al op lager niveau. Dus ik was uit de kast en ik was op lager niveau gaan spelen. Maar nog niet op laag niveau, semi-professioneel niveau. En mijn coach wist dat ik homo was. Hij kende mij al vrij lang. Of homo ben. En hij kende me al vrij lang. En toen schold hij in het heets van de strijd, tijdens een wedstrijd, de andere coach uit voor homo. En toen... kwam ik ook voor mijn gevoel heel erg in een soort van spagaat. Omdat ik het gevoel had van, je scheldt nu eigenlijk met wat ik ben. Wat ik echt totaal oncomfortabel vind. Ik kon me ook bijna niet meer, ik was echt wel van, dat ik me niet meer goed kon focussen gewoon op mijn spel op dat moment. En tegelijkertijd had ik het gevoel dat hij dat dus niet bedoelde, waar we het in het begin ook al over hebben gehad. Dus dat hij niet bedoelde homo, want hij had net zo goed een ziekte kunnen gebruiken of iets dergelijks. Maar zo inwisselbaar is het dan blijkbaar. Ja. En ik voelde me ook niet in de positie, omdat je dus alsnog een minderheidsgroep bent, om dan te zeggen dat je dat dan vervelend vindt. Snap je? Want er komen dan wel mensen.
En dat zou niet jouw taak moeten zijn. Ik vind dus ook echt dat mensen uit de meerderheidsgroepen harder moeten werken om elkaar te corrigeren op dit soort momenten. Dus iemand van de. Want je hebt ook nog hier te maken met. Je hebt allerlei machtsongelijkheden die spelen tussen jou en je coach. Je hebt een leeftijdsverschil, je hebt een statusverschil. En dan heb je ook nog dat homo-hetero verschil. Een van zijn leeftijdsgenoten, mangenoten, heterogenoten, coachgenoten, iemand die om hem heen stond op dat moment, had hem moeten corrigeren.
Ja.
En dan hoef je niet meteen iemand compleet af te maken, maar gewoon een simpele opmerking van, hey joh, zullen we dat niet meer als scheldwoord gebruiken?
Ja.
Is voldoende.
Ja. Ja,
en dat
denk
is
ik ook.
Zo simpel en dat moeten we echt meer gaan doen. En dat hoeft niet op de schouders van de minderheden geladen te worden. Want zoals jij al heel duidelijk hebt beschreven, zo'n leven is al ingewikkeld genoeg.
Ja, en bovendien, ik ben ook wat ik nu wel moeilijk vind ook bijvoorbeeld, is dat heel vaak mensen, als ik met mensen in gesprek ga, dan zijn ze heel erg bang dat ze bijvoorbeeld niet LHBTIQ+ zeggen of wat dan ook. Weet je wat? Ja. Terwijl ik dan denk, het maakt mij in alle eerlijkheid niet zo heel veel uit.
Nee.
Als ik het er gewoon, als het over mij gaat, ik ben homo, dus je kan gewoon zeggen dat ik homo ben. Daar hoeven we niet het hele alfabet voor te gebruiken. Alleen, ik vind wel dat ik af en toe, dat ik vind dat dus ook moeilijk, omdat je dus dan als homo nu weer in een soort ander hoekje terechtkomt. Namelijk, oh, je bent die activist die, weet je wel, het zo belangrijk vindt dat al die letters worden opgenoemd en dat het anders fout is en dat je dan boos wordt. Wel, is helemaal niet waar, weet je wel. Het is gewoon, het gaat gewoon om dat we erover nadenken met elkaar van wat het voor impact heeft op het moment dat je bepaalde woorden gebruikt. En dat een woord meer is dan een woord. Dat het ook daadwerkelijk iets betekent.
Ja.
En misschien voor jou iets anders dan voor de ander.
En ook al vind je het wel belangrijk dat al die letters gebruikt worden. Want ik vind dat dus wel belangrijk.
Ja.
Omdat elke letter die niet genoemd wordt, is een groep die onzichtbaar wordt gemaakt.
Absoluut.
En is een groep die wordt gemarginaliseerd, die minder kansen krijgt. Die zich buitengesloten voelt en niet tot volle potentie kan komen. Die niet tot bloei kan komen.
Ja, maar laat ik me dan iets beter verwoorden. Ik bedoel, op het moment dat het over mij gaat, hoef je niet te zeggen dat ik een LHBTIQ+er ben. Snap je? Ik ben homo.
Ja.
Dat is gewoon zo.
Ja.
Op het moment dat ze het over iedereen in die groep hebben, en dan is het natuurlijk wel belangrijk dat we die letters gebruiken. Hey Marijke, dankjewel dat je wilde komen vandaag. En ook bedankt dat je het boek zo uitvoerig hebt gelezen en de fragmenten hebt geselecteerd waar we het over hebben gehad. Ik vond het echt heel erg interessant. Dus nogmaals heel erg bedankt dat je hier wilde zijn.
Ja, heel erg bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het echt heel fijn.
Gelukkig.
Ja.
Gesprekken met de Laatste Man is een podcast van WPG Uitgevers. Volgende keer ga ik in gesprek met twee jongens van de Pink Lions. Een groep LHBTIQ+ers die op de maandagavond samen hockeyen. Tot dan!